Wij hebben een gast. En wel...
Sonja Jansen.
Sonja Jansen, van harte welkom.
Dankjewel.
Sonja, wil jij jezelf eens introduceren bij de luisteraar?
Ja, uiteraard. Ik ben Sonja Jansen en ik kom uit Amersfoort. Ik ben eigenlijk van oudsher jurist en ook vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag op het werk en coach. En dan gespecialiseerd in het begeleiden van vrouwen die vastlopen.
Oké, en vastlopen in?
In de zin van eigenlijk overspannenheidsklachten krijgen, burn-out. Ja, ja. Daar zit mijn specialisatie.
En waarom specifiek vrouwen?
Ja, nou ja, ik ben zelf ooit met een burn-out uitgevallen. Ik zag veel vrouwen om me heen die tegen dezelfde dingen aanliepen.
Ja.
En ja, dus en als ervaringsdeskundige en nu als professioneel coach, ja, is dat gewoon mijn passie om hen te helpen. Ik begrijp de weg, zeg maar, die ze lopen. En dat gaat ook heel goed. Dus ik ben er blij mee met
leuk.
Mijn keuze.
Ja, heel goed.
En Sonja, zit er een overlap in wat jij doet? Aan de ene kant vertrouwenspersoon en aan de andere kant coaching voor vrouwen? Zit daar een overlap in?
Ik denk het wel. Kijk, in beide situaties help ik mensen gewoon beter in hun vel te zitten. Als vertrouwenspersoon word ik ingehuurd door de werkgever. En dan is het voor het hele personeel, mannen, vrouwen, die mij kunnen bellen als ze tegen een issue aanlopen van ongewenst gedrag.
Ja.
En dan help ik hen te ontrafelen. Zeg maar, waar gaat het precies over? Wat heb je al gedaan? Wat zou je nog meer kunnen doen? Want mensen willen dat opgelost zien.
Ja.
Ja.
En als coach heb ik me dan inderdaad specifiek gericht op vrouwen. Maar ook die vrouwen willen weer lekker in hun vel zitten. En ook daar ga ik eigenlijk onderzoeken van, joh, waar loop je nou tegenaan? Wat zijn nou je belemmeringen? Vaak belemmerende gedachten en overtuigingen in het leven, waardoor je op die doodlopende weg doorgaat. En uiteindelijk zelfs klachten krijgt van overspanning en burn-out.
Ja.
Ja. Maar als we het dan hebben over vertrouwenspersoon voor bedrijven. Gaat het dan echt specifiek over ongewenst gedrag? Of kunnen die werknemers jou ook bellen over collegiale problemen? Of gaat het echt alleen maar over MeToo, zal ik maar zeggen?
Nou,
seksuele intimidatie.
Seksuele intimidatie is een onderdeel, zeg maar, van ongewenst gedrag op het werk.
Pesten heb je natuurlijk ook. Pesten,
agressie, geweld.
Pesten,
En de Arbo-wetgeving verplicht werkgevers om een beleid te voeren op dat gebied. Dat medewerkers gewoon veilig kunnen werken en goed kunnen functioneren. En seksuele intimidatie is een deel daarvan. Maar het gaat over veel meer onderwerpen.
Ja.
Maar niet bijvoorbeeld over arbeidsrechtelijke problemen. Als mensen niet blij zijn met hun beoordeling, dan kunnen ze mij niet bellen.
Nee, precies. Nee. Het gaat over het intermenselijke contact en de invloed wat het heeft op je succes in je werk, toch? Dat is een beetje wat de onderliggende gedachte is.
Zeker, ja.
En ik heb nog een vraag, want we hebben elkaar van tevoren even gesproken. Jij noemde de MeToo-beweging. En dat vind ik interessant om daar even met je over te praten. Want hoe kijk jij nou tegen die MeToo-beweging aan als vrouw, maar ook als professioneel vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag op het werk?
Nou, vorig jaar oktober is de hashtag MeToo-beweging eigenlijk ontstaan. En daardoor is het veel duidelijker geworden hoe groot het probleem eigenlijk is. En dat vrouwen bepaalde handelingen gewoon niet meer accepteren. Als vrouw, moet ik eerlijk zeggen, ben ik vaak toch nog wel in shock van als je de verhalen hoort. Recent bij Brandpunt Plus was er weer een uitzending over de Bach-dirigent meneer Leuzink. En als je dan hoort wat er gebeurd is, denk ik zo, dat vrouwen dat moeten ondergaan. En dat daar geen vertrouwenspersoon is. Hè? Want het voordeel van een vertrouwenspersoon is dat je dan ergens met je verhaal terecht kan. Geheel in de alle geheimhouding, zeg maar, en het vertrouwen. Want ik vertel dat niet tegen de werkgever. Totdat de vrouw zelf zegt, ik wil wel samen met jou naar buiten en ik wil hier een oplossing voor. Maar soms willen vrouwen alleen hun verhaal kwijt. En daar zit heel veel schaamte bij seksuele intimidatie. Vrouwen schamen zich om het te vertellen. De kans is groot dat een man het ontkent. En wie gelooft jou dan nog? En vaak word je er zelf slechter van. Dat is wel de situatie.
Maar is het dus niet zo dat jij een mediatorrol hebt op het moment dat een vrouw die seksueel geïntimideerd is, misbruikt zal ik het maar niet noemen, seksueel geïntimideerd is op haar werk, die belt met jou. Dat is natuurlijk geheim, hè, wat je net ook al zei. Maar is het dan niet een volgende stap dat jij zegt, goh, ik ga bemiddelen tussen jou en de werkgever? Of met de persoon die zich schuldig maakt aan intimidatie.
Nee, de functie van vertrouwenspersoon die kan niet samen met de mediator. Nee, want je staat echt naast de persoon. Het zijn soms ook vrouwen, of mannen overigens. Hè?
Ja.
Vaker vrouwen maar die melden, maar het zijn ook mannen. En voor hen is het eigenlijk nog veel zwaarder om zoiets daarmee naar buiten te komen. Maar goed, degene die bij mij komt, daar sta ik echt naast. Weet je, vertelt jouw verhaal, ik ben er voor jou.
Ja.
En op het moment dat je mediator bent, dan sta je tussen twee partijen in.
Ja.
Dus dat past niet.
Nee, dan sta je niet. Maar wat doe jij dan met zo'n melding? Stel, ik ben een vrouw en ik meld bij jou dat ik seksueel geïntimideerd ben op de werkvloer. Wat kan jij daarmee dan?
Nou, eigenlijk voornamelijk eerst aanhoren.
Ja.
Iemand vertelt soms voor het eerst het verhaal en loopt daarop leeg, zeg maar. Die laat ik helemaal alles vertellen wat er speelde. En dan zeggen we, weet je, waar bestaat dit nou allemaal uit? Wat is er nou gebeurd? Wat heb je zelf gedaan? En hoe zijn de omstanders? Hoe is het met collega's?
Mm-hmm.
Hebben die daar last van? En hoe zou je het willen oplossen? En soms willen mensen het alleen maar vertellen en zeggen, ik wil hier niks mee, want ik word toch niet geloofd. Of ik ben bang mijn baan te verliezen. Dat is heel belangrijk.
Ja.
En soms zegt ze, nee, dit moet inderdaad stoppen. Ik wil er iets aan doen. En kun jij met mij mee bijvoorbeeld naar een HR-manager? Dat verschilt eigenlijk per organisatie. Wie dan daar de aangewezen persoon voor is om eens mee te gaan praten.
Ja,
ja. Dus het is toch niet alleen zo dat je alleen maar luisterend oor biedt. Eventueel worden er vervolgstappen genomen wanneer het slachtoffer er zelf behoefte aan heeft.
Wanneer die persoon dat wil, inderdaad. Ja, ik ga niet met het probleem aan de haal. Ik ga het ook niet oplossen. Ik sta naast degene die het probleem ervaart.
London Beat, I've Been Thinking About You, aangevraagd door mevrouw Jansen, die hier bij ons is om te praten. Onder andere over hashtag MeToo. Overigens nog even over London Beat. Dat had eigenlijk ook wel een eendagsvlieg kunnen zijn. Want dat is eigenlijk wel zo'n beetje het enige echte bekende nummer wat ze gehad hebben.
Oh ja?
Ja, zeker.
En wat is jouw gevoel bij London Beat? Want waarom heb je het nummer gekozen?
Ik vind het een heerlijk nummer. Het gaat al jaren met me mee. Misschien wel uit mijn studententijd. En ik word er zo vrolijk van. Dus soms zet ik hem ook gewoon midden in de dag even op. En dan dans ik eventjes gewoon lekker in de ruimte. En dan heb je weer helemaal nieuwe energie. Ik vind het heerlijk.
Ja, leuk.
Zeker een lekker nummer.
Ja.
Maar
dat,
goed.
Dat kun je ook wel eens gebruiken, denk ik. Want je hebt niet de minste gesprekken, kan ik me zo voorstellen.
Nee. Nee, maar zeker goede gesprekken, lijkt mij ook. En iets waarin je wat kan betekenen. Want we hadden het net al eventjes tijdens de break over pesten op de werkvloer. Wat natuurlijk toch ook een dingetje is eigenlijk. En wat misschien inderdaad vaak door werkgevers een beetje gebagatelliseerd wordt. Omdat een werkgever die zegt van, joh, stel je niet aan. Maar wat inderdaad wellicht bij mensen toch wel een behoorlijke impact kan hebben. Als je naar jouw werk kijkt, waar ligt dan de nadruk? Ligt dat bij dat aspect of toch bij het MeToo-aspect?
Nee, seksuele intimidatie komt gelukkig minder voor. Althans bij mijn organisatie waar ik vertrouwenspersoon ben. Het is het onderwerp dat het meeste ingrijpt voor mensen. Dus waar mensen ook het minst snel over naar buiten zullen komen. Omdat er heel veel schaamte bij zit.
Ja.
Maar het gaat eerder over toch gewoon intimidatie, pesten.
Ja.
Dat komt vaker voor.
Ja. Nou, dat vind ik echt. Nou, daar valt eigenlijk mijn mond van open dat onder volwassenen gebeurt.
Ja, het gebeurt. Het gebeurt. En omstanders, die kunnen het verschil maken. Maar die zijn vaak ook bang om als het ware meegetrokken te worden in de negatieve blik die op zo'n gepeste.
Ja,
rond zo'n gepeste hangt.
Ja, dat is natuurlijk bij basisschoolleerlingen ook zo. Hè? Heel veel kinderen lopen dan toch een beetje achter de pester aan. Omdat dat dan zogenaamd de bink is. Of het toffe wijfie. En daaruit blijkt maar weer dat mensen toch vaak kuddig gedrag vertonen. Dan gewoon meelopen als meeloper. Vind ik heel
bang
erg.
Zijn voor hun eigen positie. Ja. En dat zit daar zeker in. En daarom zeg ik ook altijd wel bij opdrachtgevers. Het is zo goed om preventief met elkaar te praten over de omgangscultuur die je hebt, die je wilt hebben. En die zal in een magazijn anders zijn dan op de HR-afdeling waarschijnlijk. En dat is prima. Maar heb het daar met elkaar over. En daar bied ik ook workshops voor aan. Om met een heel laagdrempelig spel gewoon eens met elkaar te bekijken van, waar gaat respect over? En waar ligt jouw grens? En waar ligt mijn grens? En dat die anders is. En dat het oké is.
Ja.
Want wanneer wordt plagen pesten, hè, eigenlijk?
Ja, het wordt, nou ja, dat wordt dus pesten als het stelselmatig naar die ene persoon is die zich uiteindelijk niet meer kan verweren.
Ja.
En daar dus echt zich slecht onder voelt, misschien wel ziek wordt of slechter gaat functioneren ook.
Ja.
Want datzelfde als bij pesten. Ik bedoel, de ene persoon kan wel makkelijk een grapje hebben. Stel dat ik rood haar zou hebben of ik ben niet de allerslankste. En iemand zou iets zeggen over mijn figuur. Daar zou ik best even tegen kunnen. Natuurlijk niet stelselmatig. Als er altijd de pik op mij is, daar zou ik moeilijk tegen kunnen. Maar ik heb wel een klein beetje gladde rug. En ik denk dat daar. En datzelfde geldt ook bij seksuele intimidatie. Als iemand iets te dicht tegen jou aanstaat of even jouw hand beetpakt, goed bedoeld, kan het zijn dat sommige vrouwen zich daarbij bedreigd voelen. Ze denken van, hij moet van me afblijven. Terwijl een ander dat alleen maar als vriendschappelijk ziet.
Nou, het heeft dat ook moeilijk, met je verleden te maken. Ja. Hè? Hoe zit je in
met
elkaar?
Met je referentiekader.
En wat je eigenlijk het enige kan doen is let op hoe de ander reageert. Als iemand een beetje terugdeinst. Wees je alert dat iemand dat dan toch niet zo prettig vindt. Ook al bedoel je het goed. Het gaat niet om de bedoeling. Het gaat om hoe het overkomt.
Hoe het overkomt, precies.
Ja, Bob Marley, wat een heerlijke muziek is dat. En een mooie titel, Could You Be Loved. Laten we gewoon wat lief zijn voor elkaar. We gaan het toch nog even hebben, Sonja, over het MeToo gebeuren. He, want dat is toch wel iets wat, ondanks dat het misschien maar een klein gedeelte is van jouw werk, maar toch wel iets wat waarschijnlijk het meeste impact heeft. Ik vraag me altijd, hoe kunnen we zoiets nou doorbreken? Is dat überhaupt in de maatschappij te doorbreken? En ja, zo hoe? Hoe gaan we dat doen?
Nou ja, weet je, waar mannen en vrouwen samenwerken en mensen samenwerken, zullen er altijd wel grenzen overschreden kunnen worden. Maar de seksuele intimidatie die bij #MeToo aan de orde kwam, was vaak heel erg heftig.
Ja, zeker. Ja.
Dus dat heeft echt met machtsmisbruik te maken.
Ja.
Maar in zijn algemeenheid, hoe kun je mekaars grens nou respecteren? Ja, daar moet je het gewoon met elkaar over hebben.
Ja.
Mensen zijn zich heel vaak niet bewust dat ze een grens overgaan.
Nee, het is vaak een beetje onschuldig. Op de werkvloer noem ik maar even onschuldig flirten. Hè? Want er wordt natuurlijk op de werkvloer. Nergens wordt zoveel geflirt als op de werkvloer. Want
er ontstaan ook veel relaties.
Veel
huwelijken uiteindelijk.
Ja, zeker. Ik ben er een voorbeeld van. Okay. Mijn vrouw heb ik ook op de werkvloer leren kennen. Maar wanneer die overgang, hè, er is natuurlijk, kijk, mensen flirten, dat is ook een, denk ik, een normale, gezonde eigenschap. Ja. Maar op welk moment wordt het dan inderdaad te ver? En dat heeft eigenlijk alleen maar te maken met de reactie van de ander.
Eigenlijk wel, ja. Flirten is natuurlijk helemaal oké. Okay. Als je het allebei leuk vindt, dan is dat prima. Maar let op of de ander het nog leuk vindt.
Ja.
En ga niet door als dat niet zo is.
Nee.
Of als een vrouw gewoon een signaal afgeeft, hè, dat ze het niet fijn vindt. Mannen zeggen dan vaak van, maar ze heeft helemaal niks gezegd. En als je als vrouw naar zo'n situatie kijkt, denk je, ik zag al dat ze zich terugtrok. Ze keek al moeilijk.
Ja.
En dus dan zie je wel die signalen. Het zijn andere signalen.
Wij mannen hebben natuurlijk ook vaak gewoon een plaatsement voor ons hoofd. Hè? Dat kan ook.
Ja, gebeurt ook.
Ja, nee, maar dat is gewoon zo.
En ik weet niet of jij het wel eens hebt, maar ik krijg wel eens ongevraagde vleeswaren toegestuurd.
Ongevraagde vleeswaren?
Van de slager gewoon?
Nee.
Maar verklaar je nader, Paula.
Ja, ik heb dat wel eens gehad. Dat ik ineens via Facebook Messenger ineens een
een foto van een piemel kreeg.
Ja, okay. Het heet dik pik, hè? Zo dick heet dat tegenwoordig. Ja. Er schijnt heel veel te gebeuren. Ik heb het gelukkig niet vaak meegemaakt.
Hoe heb je gereageerd, Paula?
Direct verwijderd als connectie en geblokkeerd. Ja. Want daar sta ik niet voor open natuurlijk.
Nee.
Maar heel gek genoeg, kennelijk denken mannen dat je daar als vrouw op zit te wachten. Ik zeg niet iedere man hoor.
Nee, dank je. Want ik heb jou nog nooit een dikpik gestuurd, toch?
Nee, nog nooit. Nee. En dat hoef je ook niet te doen.
Nee. Maar ik was ook niet van plan hoor.
Nee.
Okay.
Maar heb jij de afzender ook iets laten horen? Want dat is al wel interessant.
Ik heb gezegd van, ik weet wel hoe zo'n ding eruit ziet. Blokkeer, klaar.
Ja.
Ja, nee, verder niet hoor. Ja. Ik heb het later wel tegen mijn man gezegd. Die zei, je had gewoon naar de politie moeten gaan. Ik denk, wat doet de politie daar nou mee? Wat doet hij daar nou mee?
Ik heb geen idee. Nee. Ik weet het niet.
En zijn hoofd stond er niet op. Dus hij kan altijd zeggen, dat was ik niet.
Okay. Ja. maar zo zie je maar. Dat als je dus iets onplezierig vindt. En is dit misschien niet heel erg heftig voor je geweest. Hè?
Nee, ik kan het wel een beetje hebben. Maar ik vind het niet leuk. Dat is even voor alle duidelijkheid. Maar ik slaap er geen nacht minder om.
Nee, maar het is ongewenst. Je zit er niet op te wachten.
Nee.
Maar wat je vaak dan doet. Dat je denkt van inderdaad, je blokkeert hem. Of je loopt weg, zeg maar.
Ja.
En misschien gaat hij er wel mee door. Ja, weet je.
Ja, bij andere vrouwen. Nou, ja. die kans verwacht ik wel, ja. Dat geloof ik wel.
Maar nog eventjes om het zeg maar rond te maken. Het verhaal. Stel, ik ben een vrouw en ik zit in een organisatie waar geen vertrouwenspersoon aanwezig is. Hoe kan ik daarmee omgaan? Hoe kom ik bijvoorbeeld bij jou terecht?
Ja, bij mij kom je alleen terecht als de organisatie mij aanstelt als vertrouwenspersoon.
Ja.
En als er bij een organisatie geen vertrouwenspersoon is, ja, dan zou ik adviseren om toch gewoon een consult bij de arboarts aan te vragen. Omdat daar vaak ook wel een, er gaan gewoon lichamelijke klachten uiteindelijk spelen. Ja. Als je met lood in je schoenen naar je werk gaat.
Ja.
En dan is dat eigenlijk de enige optie. Maar ja, ik ben er natuurlijk voor dat eigenlijk elke organisatie een vertrouwenspersoon aanstelt. Zodat mensen die met hun rug tegen de muur staan, ook echt daar terecht kunnen.
En het mooiste is natuurlijk als het een vertrouwenspersoon is die geen onderdeel uitmaakt van de organisatie.
Ja, want interne vertrouwenspersonen hebben het eigenlijk wat lastiger.
Ja, want dan is de drempel weer wat hoger. Ja,
ja dus en je hebt een landelijke vereniging van vertrouwenspersonen, waar ik bijvoorbeeld ook bij ben aangesloten.
Ja.
Dus het zijn hele professionele vertrouwenspersonen die heel goed hun rol kunnen pakken hierin.
Ja, nou ik denk inderdaad met name voor bedrijven. Ik heb het voorbeeld al even genoemd. Ik heb zelf ook een bedrijf en hiervoor een wat groter bedrijf. Daar werkten 70 mensen en daar was pest op de werkvloer ook wel aanwezig. En als werkgever moet ik eerlijk bekennen dat ik dat ook inderdaad gebagatelliseerd heb. Van joh, stel je niet aan, je bent toch een kerel of wat dan ook. Maar uiteindelijk hebben wij ook een vertrouwenspersoon ingeschakeld. En daar hebben toch wel een hoop mensen toch wel gebruik van gemaakt. Dus de noodzaak is er. En wat je vaak als je zelf een onderdeel bent van de materie, of je bent werkgever van een bedrijf, heb je dat niet zo snel in de gaten.
Nee.
Omdat je vaak ook vanuit je eigen ik denkt, zeg maar.
Zeker zo. En uiteindelijk als werkgever heb je er ook belang bij dat mensen ergens terecht kunnen. Want anders worden ze ofwel ziek, of ze gaan een andere baan zoeken. Nou, dat wil je helemaal niet. Want je wil gewoon dat mensen zich veilig voelen en dat je de goede medewerkers kunt behouden. Dus,
zeker?
Ja,
oké. Okay. Wat is de website van die landelijke vertrouwenspersonen?
Dat is lvvv3v's.nl.
Ja. Oké, lvvv.nl. Wou jij nog wat vragen, Paula?
Nee, ik wil Sonja Jansen heel erg hartelijk bedanken voor jouw komst hier naartoe. Het was een heel interessant onderwerp, een moeilijk onderwerp, maar we hebben er zeker wat van opgestoken. En ik wens jou een goede terugreis naar Amersfoort.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, dankjewel voor je komst.